Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn dat we deze morgen ook met elkaar mogen zijn om samen de Heer te prijzen. Het is altijd goed om elkaar te ontmoeten en ook samen deze lofliederen met elkaar te zingen. Ik wil met u lezen uit Handelingen hoofdstuk 9. Er is één vers waar ik samen met u over na wil denken, maar ik zou wel een aantal andere versen ook met u lezen. Handelingen 9, vers 31. Ik lees uit de Nieuwe Bijbelvertaling, maar voor de studie heb ik eigenlijk meer geciteerd uit de herziene Statenvertaling, dus wellicht dat ik ze nu dan ook andere woorden gebruik dan dat u in deze vertaling ziet staan. Handelingen 9, vers 31. In heel Judea en Galilea en Samaria leefde de gemeente in vrede en kwam tot bloei. De gelovigen leefden in ontzag voor de Heer en dankzij de bijstand van de Heilige Geest nam hun aantal steeds meer toe. Als ik het steeds nog een keer lees en ik sla wat stukjes over, dan lees ik het volgende. In heel Judea en Galilea en Samaria nam hun aantal steeds, leefde de gemeente in vrede en nam hun aantal steeds meer toe. Ik wil misschien nadenken over het toenemen in aantal van de gemeente. Aantal, dat kan zijn leden van de gemeente, maar als u de herziene Statenvertaling heeft, dan wordt het woordje gemeente in het meervoud gelezen. De gemeenten namen toe. En als er sprake is van verschillende plaatsen, dan kun je wel nagaan dat er ook verschillende gemeenten zijn. In plaatsen Galilea, Samaria en Judea. Is het niet wel eens opgevallen dat we nooit iets lezen in de Bijbel van één van deze gemeenten? We lezen wel van andere gemeenten, maar die liggen niet in dit gebied. Maar kennelijk, en we zullen daarover nadenken, kennelijk was de Heilige Geest al werkzaam in dit gebied waar ja, eigenlijk de roots lagen van de discipelen. In Galilea, in Judea, in Samaria. In die omgeving namen de gemeenten al toe. Ik wil met u nadenken vanmorgen over het toenemen van de gemeenten. Zowel in kwaliteit als in kwantiteit. In aantal. Het boek Handelingen is een bijzonder boek, voor zover je onderscheid kunt maken in de boeken in de Bijbel. Maar ik wil deze morgen toch een bijzonder accent leggen op het boek Handelingen. Het is het tweede boek wat geschreven is door Lucas. En het boek wordt geschreven en opgedragen aan een zekere Theophilus. We kunnen dat lezen in Handelingen hoofdstuk 1. Daar schrijft hij, in mijn eerste boek, Theophilus, heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven vanaf het begin tot aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen, nadat hij de apostelen die hij door de Heilige Geest had uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was. Lucas heeft zijn eerste boek geschreven met betrekking op datgene wat de Heer Jezus deed en wat hij onderwees. In die volgorde. In mijn eerste boek heb ik de daden van het onderricht van Jezus beschreven. Hij heeft de daden en het onderricht beschreven. Wij draaien het nog wel eens om. En we verwijten nog wel eens van, ja, je doet niet wat je zegt. Maar hier begint het met, hij zegt wat hij doet. Het onderwijs kwam overeen met dat wat hij deed. Het onderwijs van de Heer Jezus is in het Lucas-evangelie beschreven en dat kwam overeen met datgene wat hij deed. En we kennen de geschiedenis, de Heer Jezus heeft geleefd hier in deze wereld. Hij is gestorven, hij is begraven. En we lezen ook in het Lucas-evangelie, hij is opgestaan uit de dood. En na zijn opstanding heeft hij nog 40 dagen, is hij nog 40 dagen samen met zijn discipelen geweest. En in die 40 dagen heeft hij gesproken, we kunnen dat lezen in het laatste deel van vers 3, heeft hij gesproken over het koninkrijk van God. De discipelen kregen nadat de Heer Jezus uit de dood was opgestaan, voordat hij naar de hemel ging, 40 dagen lang gesproken, onderwezen, het koninkrijk van God. En dat is het thema van de handelingen. En ik zal u nog sterker vertellen, dat is het thema ook vandaag nog. Het boek Handelingen eindigt, als u dat even met me mee wil lezen, in Handelingen hoofdstuk 28... Het boek Handelingen eindigt ook dat apostel Paulus, hij is in zijn eigen gehuurde woning. En wat onderwijst hij daar, vers 31, hij verkondigde het koninkrijk van God en onderrichtte vrijmoedig over de Heer Jezus Christus, zonder dat hem iets in de weg werd gelegd. Zijn onderwijs had betrekking op het koninkrijk van God. Nog iets over het boek Handelingen. Het staat voorop. Voor de handelingen, het opschrift van dit Bijbelboek, de handelingen van de apostelen. Deze Bijbel heb ik het niet doorgestreept, maar ik heb een andere Bijbel, heb ik van de apostelen doorgestreept, want het zijn de handelingen van de Heilige Geest. De handelingen van de Heilige Geest. Inderdaad, in de handelingen verricht door de apostelen, maar onwillekeurig, als wij denken aan de handelingen van de apostelen, dan zetten we aan het eind van de handelingen, hoofdstuk 28, een punt. Ja, die apostelen die zijn er niet meer. Maar de handelingen gaan door. Het zijn de handelingen van de Heilige Geest. En het boek Handelingen eindigt niet zoals de filmen. Een film vandaag in de dag eindigt met The End. Maar het gaat door. De handelingen gaan door tot en met nu. Want het zijn niet de handelingen die zich beperken tot een bepaalde tijd. Het zijn de handelingen die van de Heilige Geest, die ook vandaag nog doorgaan. En het beperkt zich ook niet tot een bepaald gebied. Laten we een aantal versen lezen. Handelingen 1 vers 8. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinde van de aarde. Dat is de missie. In het vers dat we zojuist hebben gelezen, daar worden een aantal plaatsen genoemd, maar zeker nog niet tot aan de uiteinden van de aarde. Een paar versen verder, in hoofdstuk 2, vers 17, daar staat, aan het einde der tijden, zegt God, zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. Is nog toekomst, is nog niet vervuld. En zolang dat nog niet vervuld is, mogen we erop vertrouwen dat de Heilige Geest zijn werk doet. Nog een vers, hoofdstuk 2, vers 39. Want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn, die de Heer onze God dan zal roepen. Allen die ver weg zijn, dat kun je geografisch zien, mensen die ver weg zijn, wat betreft de afstand, maar je kunt het ook chronologisch zien, ver weg in de tijd. De toekomst. De Heilige Geest is werkzaam, tot nu toe. Maar ik wil met u nadenken over het vers wat we zojuist hebben gelezen. Ik lees nu even de herziene Statenvertaling. De gemeenten dan in heel Judea, in Galilea en Samaria hadden vrede en werden opgebouwd en zij wandelden in de vrezen des Heren en de vertroosting door de Heilige Geest en namen in aantal toe. Ik heb uit dit vers 4 ingrediënten gehaald die nodig zijn voor groei. Die nodig zijn om toe te nemen in aantal. En het eerste is vrede. De gemeenten dan in heel Judea en Samaria hadden vrede. Ja, zult u zeggen van vrede? Ja, we kennen de Heer Jezus, ligt nog niet zo lang achter ons, hè, met kerst, hè, de vredevorst. Maar, hoe is uw ervaring? Hoe is mijn ervaring? Hoe was de ervaring van deze gelovigen? Ja, het woordje vrede staat er wel, maar wat houdt het in? Nou, laten we eerlijk zijn. Handelingen hoofdstuk 9, ik laat even terug naar Handelingen hoofdstuk 9. Het begint met: intussen bedreigde Saulus de leerlingen van de Heer nog steeds met de dood. Hij ging naar de hoge priester met het verzoek hem aanbevelingsbrieven mee te geven voor de synagoge in Damascus, opdat hij de aanhangers van de weg, dat is zeg maar van degene die de Heer Jezus volgden, die hij daar zou aantreffen, mannen zowel als vrouwen, gevangen kon nemen en kon meevoeren naar Jeruzalem. Saulus, later bekend als Paulus, Saulus die vraagt hier het mandaat om de gemeenten, om de gelovigen die van de weg zijn, de discipelen van de Heer Jezus, die Jezus volgen. Hij vraagt het mandaat, hij vraagt aanbevelingsbrieven om deze mensen uit Damascus op te halen, om ze naar Jeruzalem te brengen en hen gevangen te laten nemen en wellicht te martelen. Misschien wel te doden. Dat was zijn missie. Ja, zult u zeggen, dat staat aan het begin van Handelingen 9. En misschien kent u de geschiedenis. Er gebeurt nogal wat onderweg. Op weg naar Damascus. Terwijl hij daar gaat met de missie om een gemeente te vervolgen, heeft hij een ontmoeting met de Heer Jezus. En hij zegt, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Dat is eigenlijk al ja, het mysterie met betrekking tot de gemeente in een notendop. Want Saul was niet op weg om de Heer Jezus te vervolgen. Nee, dat was al verleden tijd voor hem. Nee, hij was op weg om de gemeente te volgen. Maar de Heer Jezus die identificeert zich met zijn gemeente. En heel precies met zijn gemeente in Damascus, want daar ging hij heen. Saul, Saul, wat vervolg je mij? Je kunt wel het idee hebben van dat je een gemeente vervolgt, een bepaalde gemeente in een bepaalde locatie, maar Saul, je vervolgt mij, zonder dat je het weet. En hij heeft een ontmoeting met de Heer Jezus en de Heer Jezus maakt zich bekend. U moet de geschiedenis maar verder lezen hoe dat afloopt en ondertussen gaat hij wel door naar Damascus, maar niet om de gemeente te vervolgen, maar om te getuigen van de opstanding van de levende Heer. Vrede. Hij ging om te vervolgen, maar hij kwam om vrede te brengen. Ja, zult u zeggen, maar oké, dat is wel waar, maar en ik ga met u mee hoor, verre van vrede. Laten we eerlijk zijn, in hoofdstuk 12, een paar hoofdstukken verder, wordt Jacobus gedood. Petrus wordt in de gevangenis geworpen. En als we verder lezen in de geschiedenis, verschillende gemeentes die daar genoemd worden, verre van vrede. En we kunnen dat moeilijk bij elkaar brengen. Aan de ene kant wordt er gesproken van vrede, maar aan de andere kant is de realiteit zo anders. Kunnen wij ons nog verheugen in de vrede waarvan de Bijbel spreekt? En misschien bent u wel betrokken bij situaties, misschien wel in uw eigen gemeente, maar laten we ook wat ruimer denken in gemeentes waar inderdaad de vervolging heel reëel is. Kunnen we dan nog spreken van vrede? En toch, dat zult u ook weten, als de Heer Jezus is opgestaan uit de dood en de discipelen zijn bij elkaar en ze hebben de deuren en de vensters gesloten, want ze zijn bang voor vervolging. Eerste wat de Heer Jezus zegt, vrede, zijn jullie. Vrede. Als de apostel Paulus brieven schrijft, dan begint hij nagenoeg elke brief met een groet. Vrede, zei jullie. En hij eindigt ook meerdere van zijn brieven met vrede, zei jullie. Maar hoe krijgen we dat bij elkaar? Aan de ene kant verdrukking en de ene ervaart het misschien meer dan de ander. En aan de andere kant deze woorden. Nu, vrede is niet de afwezigheid van strijd. Vrede is niet de afwezigheid van zorgen. Vrede is niet de afwezigheid van problemen. Dat denken we vaak wel. We denken als de zorgen maar weg zijn, dan is er. Maar vrede is de aanwezigheid van de vredevorst. Te midden van de zorgen, te midden van de conflicten, te midden van de vragen van het leven, te midden van de verdrukking die velen christenen ook ervaren, mogen ze toch de nabijheid van de vrede, de nabijheid van de vredevorst ervaren. Hij is onze vrede. Amen. En dat is belangrijk. Om zijn aanwezigheid te kennen te midden van de zorgen van het leven. Op welk gebied dan ook. En dat is zo belangrijk. Dat we de deur, ook al zijn de deuren gesloten vanwege de angst die we hebben, dat we hem binnenlaten. Dat hij binnen is. Even een zijpaadje, even naar Handeling hoofdstuk 12. Dan lezen we dat Petrus is gevangen genomen. En dan komt de bevrijding van Petrus. U kent de geschiedenis misschien, u moet het anders maar lezen. Hij wordt bevrijd uit de gevangenis, de deuren, de boeien van af, de deuren gaan open enzovoort. En de gemeente was aan het bidden. En Petrus gaat naar de gemeente, weet je welke deur niet open ging? De deur van de kerk. Hij klopte aan de deur. En de gemeente was bezig te bidden. En ja, er was een meisje die naar beneden loopt kennelijk. En die zegt van ja, Petrus staat te bidden. Zegt, dat ken niet, het kan niet, we zijn aan het bidden. En Petrus bleef maar kloppen. Maar ze gaan, moet hij die deur open doen. Om te zien dat er vrede is. Dat de Heere aanwezig is. Dat de Heere aan het werk is. Op welk gebied dan ook. Dus laten we de deuren open doen voor degene die ons vrede wil geven en vrede wil brengen. Goed, dat was even een zijspoortje. Maar hier zien we dat ze vrede hadden. In Israël zijn ze gewoon om elkaar te begroeten met shalom. Shalom. Hoe hevig de strijd ook is, het blijft een groet. Shalom. Shalom. Wij zijn gewend om elkaar een hand te geven. Ik heb wel eens gehoord van, ja, maar weet je wat het betekent als je elkaar een hand geeft? Dan betekent het dat ze geen wapen in hun handen hebben. Ja, normaal gesproken, als je vijand bent, hè, dan heb je een wapen in je hand, of een zwaard, of een geweer. Maar als je elkaar een hand geeft, dan moet je dat eerst opzij leggen. Vrede. Een hand is een gebaar van vrede, van gemeenschap. We horen bij elkaar, we vertrouwen elkaar. We leggen even de strijdwapens aan de kant. We schudden elkaar de hand, want er is vrede. Nu, dat is de vrede die de Heere ons wil geven, te midden van de zorgen. Ik heb een aantal versen opgeschreven die dat ook onderstrepen. Ik ga ze niet allemaal lezen, maar het is misschien toch wel goed om een paar versen te lezen. Efeze hoofdstuk 4, vers 3 staat, om u te beijveren de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. De eenheid van de geest bewaren door de band van de vrede. Vrede is belangrijk, is een band die de eenheid van de geest bewaart. En daar moet je voor gaan. Komt je niet aanwaaien. Jarenlang in Zuid-Amerika gewoond en daar leven mensen echt van de jacht. Nou, de gebraden duiven vliegen je daar ook niet in de mond. Daar moet je voor gaan. Daar moet je voor jagen. Daar moet je wat voor doen. Er zijn wel verschillende methodes. En de een geeft misschien wat meer rust dan de ander. Maar het impliceert activiteit. Jaag ernaar om de eenheid van de geest te bewaren. Door de band van de vrede. Romeinen hoofdstuk 14. Daar kom ik in een ander verband nog wel op terug misschien. Romeinen 14 staat, het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Want wie in deze dingen dient, is welbehagelijk voor God en in achting bij mensen. Laten wij dus najagen wat de vrede en de onderlinge opbouw bevordert. Breek niet om wat u eet. Om wat u eet het werk van God af. Alle dingen zijn wel rein, maar het is zondig voor hem die door wat hij eet aanstoot geeft. Nou, dat is een bruggetje naar het volgende onderwerp, namelijk onderlinge opbouw. In de nieuwe Bijbelvertaling staat bloei, wat tot bloei is. Nou, bloei, dat heeft ook leven in zich. He, onderlinge opbouw, dat kan misschien wat status inhouden, hoewel dat toch ook dynamisch is. Je bouwt iets op. Je bouwt iets op. Ook dat is een activiteit. Zijn wij aan elkaar gegeven, of beseffen we dat we aan elkaar zijn gegeven om elkaar op te bouwen? Ik ga al die versen niet lezen, maar het staat heel vaak in de Bijbel, elkaar. We moeten elkaar aanvaarden zoals Christus ons aanvaard heeft. We moeten elkaar in liefde verdragen. We moeten elkaar aansporen. We moeten elkaars lasten dragen. We moeten elkaar liefhebben. We moeten elkaar vergeven. Elkaar. We zijn aan elkaar gegeven om elkaar op te bouwen. Nou, dat staat in Romeinen 14, vers 17. Maar ik lees nog even een ander vers. Romeinen 15. Laat daarom ieder van ons zijn naaste behagen ten goede tot opbouw. Elkaar opbouwen. We zijn niet aan elkaar gegeven om heel kritisch naar elkaar te kijken, om te zien van, nou, wat gaat er nou weer verkeerd? Inderdaad, we moeten dat misschien wel signaleren en we moeten daar misschien wel iets van zeggen, maar het doel is altijd om elkaar op te bouwen. Laten we inderdaad waakzaam zijn, laten we alert zijn voor de dingen die niet goed zijn. Maar laat het doel van vermaning, het doel van correctie, het doel van van tucht, want dat woord we even noemen, altijd zijn opbouw. Opbouw. Niet van, nou, we zijn blij dat je weg bent, maar we willen je houden. Je hoort erbij. We kunnen je niet missen, we willen je niet missen. Maar er zijn bepaalde dingen die niet goed zijn, die opgeruimd moeten worden. En de Heere die heeft een aantal gaven aan de gemeente gegeven. In Efeze hoofdstuk 4 worden een aantal personen genoemd. Herders, leraars, evangelisten, apostels en profeten. Die worden aan de gemeente gegeven, en er staat erachter, tot opbouw. Personen die gegeven worden met een bepaalde functie, een bepaalde taak binnen de gemeente, tot opbouw. In 1 Korinthe 12 is is een hoofdstuk dat spreekt over de Heilige Geest. En er worden een aantal gaven genoemd. En die gaven zijn er tot opbouw. Ik heb een aantal versen geciteerd. Of hier opgeschreven. Er staat bijvoorbeeld in 1 Korinthe 10, vers 23. Alle dingen zijn mij geoorloofd. Nou, dat is mooi, hè? Dat is mooi. Dat is een vrijbrief. Sommige mensen gebruiken die vrijbrief. Van, oh, alles kan, alles mag, alles moet. Alles is geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn geoorloofd, maar niet alle dingen bouwen op. Niet alle dingen stichten, staat er in de Statenvertaling. Wij laten ons niet leiden door datgene wat mag. Maar we laten ons leiden door datgene wat opbouwt. En dan laat je een heleboel dingen. Want we hebben oog voor een ander. Inderdaad, we zijn vrijheid. We zijn vrij. Maar Paulus schrijft elders, gebruik deze vrijheid niet als aanleiding voor het vlees. We mogen vrij zijn in de Heer Jezus. Maar laten we de dingen gebruiken om elkaar op te bouwen. Hoofdstuk 14, vers 3. 1 Korinthe 14, vers 3. Wie profiteert, spreekt tot mensen woorden van opbouw en vermaning en troost. Vers 12. Zo ook als u naar geestelijke gaven streeft, zoek er dan na om overvloedig te zijn in de gaven tot opbouw van de gemeente. Vers 17, 1 Korinthe 12 nog steeds. Of 1 Korinthe 14. Immers, u dankt wel op een mooie manier, maar de ander wordt niet opgebouwd. Ook in onze dankzegging, natuurlijk, kunnen dat doen met mooie woorden en we kunnen elkaar misschien overtroeven. Maar het moet zijn tot opbouw van de gemeente. Het gaat niet tot opbouw van jezelf, maar tot opbouw van de gemeente. Hoe is het dan, broeders, telkens wanneer u samenkomt, heeft iedereen een psalm, een onderwijzing, een andere taal of een openbaring? Laat alles gebeuren tot opbouw. Nou, 1 Korinthe 14 is een hoofdstuk dat gewijd is aan de gemeente tot opbouw, om elkaar op te bouwen. Nu we kunnen doorgaan, maar laten we daar oog voor hebben. Oog voor elkaar tot opbouw. De gemeente leefde in vrede, ze hadden vrede met elkaar. Ze bouwden elkaar op en ze leefden met ontzag voor de Heer. En dan moet ik weer het woordje gebruiken uit de herziende Statenvertaling, wat de Statenvertaling. Ze vreesden de Heer. En dan heb je de dubbele weer, hè? Vrees, ja, dat boezemt weer angst in. Vrezen. Ze vreesden de Heer. Toen Adam en Eva zondigden, vreesden ze de Heer. Ze waren ongehoorzaam. Maar hoe valt dat dan weer te rijmen? Ik heb wel eens horen vertellen, ik heb het nooit geverifieerd, maar het is een uitdaging voor u misschien. Het schijnt 365 keer in de Bijbel te staan, vrees niet. En als het schrikkeljaar is, dan tellen ze 366 waarschijnlijk. Vrees niet. Vrees niet. Hoe valt dat te rijmen? Van, aan de ene kant van, ze vreesden, en aan de andere kant, vrees niet. Hoe brengen we dat weer bij elkaar? Eigenlijk is dat hetzelfde verhaal als het woordje vrede. Hoe komt dat bij elkaar? Ze vreesden de Heere en elke dag wordt er ons verteld, vrees niet, wees niet bang. Ja, je hebt wel wat te vrezen. Als je ongehoorzaam bent. Liefde en vrees, liefde en liefde en vrees liggen ook heel dicht bij elkaar. Ik heb mijn kinderen van harte lief. Natuurlijk. Ze zijn jou toevertrouwd, je hebt ze lief. Maar als ze ongehoorzaam zijn, dan hebben ze wel wat te vrezen. Niet omdat je ze niet meer lief hebt. En ja, dat is het conflict waar we misschien wel mee worstelen van, ja maar, ho eventjes, ja maar je hebt me toch lief. En de kinderen die gebruiken dat van, ja maar als je me lief hebt, dan mag je me niet straffen. Maar liefde en vrees gaan heel goed samen, want het heeft te maken met opvoeding. Je ziet, je hebt iets voor ogen. Je wil iemand begeleiden, je wil iemand opvoeden, je wilt iemand klaarmaken voor de maatschappij. Je wilt zorgen dat het, en dat bereik je niet door zoete broodjes. Maar dan moet je, dan heeft een kind te vrezen wanneer zo'n kind ongehoorzaam is. Ongehoorzaamheid roept vrees af. En ja, wij zitten wel zo in elkaar van, ja, we proberen toch een beetje een compromis te sluiten en we proberen een beetje te schipperen. We denken, nou, zo slecht is het nog niet en het is nog niet zo slecht als bij die ander. En we proberen dat ook een beetje toe te spelen in relatie tot God. Van ja inderdaad, ik heb een keer een misstap gedaan, maar het gaat nu wel weer goed. Het gaat al beter. Maar we hebben te maken met een heilig en een rechtvaardig God. En met God valt niet te schipperen. We komen allemaal tekort. Het maakt niet uit hoeveel tekort je komt, maar je komt tekort. Een paar maanden geleden waren we in Zuid-Amerika, hadden we een bijbelstudie, of hadden we eigenlijk een thema, een studie, over relaties. En ik gaf toen een voorbeeld van, luister, in het verkeer heeft iemand die heeft een rijbewijs, die heeft een examen gedaan, heeft een rijbewijs in zijn zak. Maar toen hij eenmaal zijn rijbewijs had, toen respecteerde hij de verkeersregels niet meer. Hij ging hard rijden en respecteerde de verkeerslichten niet meer enzovoort. Hij deed alles wat verboden was. Maar ja, wel zijn rijbewijs in zijn zak. Een ander, die respecteerde alle verkeersregels en die reed prima. Reed nooit te hard, ging altijd volgens de regels te werk. Maar hij had geen rijbewijs. En er was iemand aangehouden. En wie heeft nou te vrezen? Wie heeft nou te vrezen? Zeg het even, wie heeft nou te vrezen? Allebei. Ja, maar de een zegt van... Ja, maar ik heb mijn rijbewijs. Ja, maar ho, eventjes, je respecteert de regels niet. En dan zeg je, ja, maar ik respecteer de regels. Ja, maar jij hebt geen rijbewijs. En dat kan misschien wel anders uitpakken wat de boete betreft, dat weet ik allemaal niet. Maar ze hebben allebei wat te vrezen. En wij proberen een beetje te schipperen, we proberen een beetje een balans op te maken van... Nou ja, zo slecht is het nog niet en die ander is veel slechter. En we proberen daarmee een toegang te krijgen. Dat God iets door de vingers ziet. Maar als het gaat in relatie tot God, hebben we te vrezen. Ongehoorzaamheid roept vrees. En het is altijd heel moeilijk als je spreekt over de Heer Jezus met betrekking tot zijn mens zijn. De Heer Jezus is mens geworden. Maar wat we lezen van de Heer Jezus als mens, hij is gehoorzaam geweest tot de dood. Tot de dood van het kruis. Hij is niet naar deze wereld gekomen om zijn wil te doen, maar om de wil te doen van degene die hem gezonden heeft. En we lezen het keer op keer, nee, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. In Hebreeën lezen we met betrekking tot de Heer Jezus, hij heeft gehoorzaamheid geleerd en onder tranen gesmeekt. Maar weet je wat we ook lezen van de Heer Jezus? Hij werd gehoorzaamd. Hij werd gehoorzaamd. Is u wel eens opgevallen, als de Heer Jezus een opdracht gaf, dat het gebeurde? Dat de mensen verbaasd waren, dat zelfs de winden en de zee waren hem gehoorzaam. En hij riep de discipelen, bij name, kom volg mij, ze lieten alles achter en ze volgden hem. Wij zijn in een maatschappij dat we ja, willen weten van, ja, maar wat zijn de gevolgen? Wat levert het op? Wat schuift het? We gaan met elkaar in gesprek. Maar de discipelen, of toen de tijd, het waren vissers, de Heer riep ze. Ze lieten alles achter en ze volgden hem. Gehoorzaam. Op enig moment kwam er een hoofdman bij de Heer Jezus en die had een dienstknecht en die was ziek. Je kunt het lezen in Mattheüs 8. En hij vroeg om genezing voor zijn zieke dienstknecht. Wat me opviel bij het lezen van dat gedeelte. Hij zei van, nee, Heer Jezus, u bent te heilig om bij mij in huis te komen. Maar ik weet, als u een woord spreekt, dan gebeurt het. Hij zegt vervolgens, ik ben zelf ook een gezagvoerder, een gezaghebbende. Als ik wat spreek, dan gebeurt het. Mijn dienaren doen wat ik zeg. Geen discussie, geen waarom, geen wat schuift het. Nee, ze doen wat ik zeg. Als ik wat zeg, dan doen ze het. Maar wat zegt hij nog meer? Hij zegt, ik sta zelf ook onder gezag. Ik heb ook iemand boven me. En met alle eerbied, ze dat toepassen op de Heer Jezus, hij was gezonden door zijn vader. En hij deed wat zijn vader hem gebood. Hij stelde zich, en nogmaals, ik bedoel met alle eerbied, we hebben het over de Heer Jezus die ook God is. Maar als mens, hij stelde zich onder het gezag van zijn vader. Hiertoe ben ik in de wereld gekomen om de wil van mijn vader te doen. Hij heeft zich onderworpen. In Johannes hoofdstuk 13 lezen we dat mooie verhaal over de voetwassing. Hij wist dat de vader hem alles in handen had gegeven. Hij legde zijn kleed af, hij omgordde zich met een doek en hij waste de voeten van zijn discipelen. Hij vernederde zich, hij heeft zich als mens vernederd. Gehoorzaam geworden tot de dood van het kruis. En daarom werd hij ook gehoorzaamd. Daarom werd hij ook gehoorzaamd. Als dat de verhoudingen zijn in ons maatschappelijk leven en ook in ons kerkelijk leven. Als we een bepaalde functie hebben, als we in een bepaalde verhouding staan ten opzichte van een ander. Dan moeten we altijd beseffen dat we ook een gezag boven ons hebben. Waaraan we ons hebben te onderwerpen. We zijn niet gekomen om te heersen, maar om te dienen. Ook al sta je qua positie hoger in rang dan een ander. Het is je niet gegeven om te heersen, maar om te dienen. Opbouw. Vrees vrede, opbouw, vrees. Het vierde is, en ze lieten zich leiden door de Heilige Geest. Ze lieten zich leiden door de Heilige Geest. Dat is zo belangrijk. En daarom zeg ik, Handelingen eindigt niet met hoofdstuk 28. Handelingen 29 is nog niet afgelopen. We zitten nog steeds in Handelingen 29. Een heel lang hoofdstuk. 2000 jaar bijna. De Heilige Geest. Die ons leidt. De Heer Jezus spreekt over zijn lijden en sterven. In Johannes 13, 14 en 15 en 16. Dan spreekt hij over, het is beter voor jullie dat ik wegga. Want als ik niet wegga, dan kan de trooster niet komen. Johannes 14 begint met de woorden van, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En wanneer ik heen gegaan ben, dan kom ik weer. En ik zal u tot me nemen, opdat ook gij zijn moogt, opdat ook jullie zijn mogen waar ik ben. Ik ben opgegroeid in een traditie, en velen van jullie misschien ook wel, van dat vers, heeft betrekking op de fysieke wederkomst van de Heer Jezus Christus. Nu geloof ik daarin, dat de Heer Jezus fysiek weerkomt. We verwachten hem, dat hij weerkomt. Maar toch, als ik dat vers plaats in de context van Johannes 14, 15 en 16, heeft het geen betrekking op de fysieke wederkomst van de Heer, maar heeft het betrekking op zijn aanwezigheid nu. Ik zal je niet als wezen achterlaten, ik kom tot je. En dan heeft het inderdaad betrekking op de Heilige Geest, maar is niet minder. De Heer Jezus zegt, het is zelfs beter dat ik wegga. Sterker nog, in zijn gebed spreekt de Heer Jezus over, Vader, ik bid niet dat u ze uit de wereld wegneemt, maar dat u ze bewaart. Ik heb het misschien wel eens vaker over mijn moeder gehad, maar toen wij tiener waren, was mijn moeder vaak ziek. En als wij een week vooruit dachten, toen zei ze, ach, dan kan de Heer wel gekomen zijn. Want ze verlangde zo naar de komst van de Heer, ja, vanwege haar toestand denk ik ook een beetje. Maar ook wel vanwege de omstandigheden en misschien ook wel vanwege de toekomst van de kinderen. Waar gaat het heen enzovoort. Heer, kom maar spoedig. Dan zijn we van die ellende af. Ze was oprecht. Ze was oprecht. Maar of haar motieven altijd even zuiver waren, waag ik eerlijk gezegd wel een beetje te betwijfelen. Ik heb een lieve moeder nog. Ze is 96 jaar. De Heer is nog niet gekomen. En ze gelooft nog steeds in de zichtbare wederkomst van de Heer. En ik geloof dat ook. Ik geloof dat ook. En ze zingt nog. Ze zingt nog. Maar de Heer is fysiek nog niet gekomen. In haar leven. Maar ze is wel heel, de Heer is wel heel duidelijk aanwezig in haar leven. En ook in mijn leven. Hij heeft ons niet achtergelaten. Als wezen. Hij is met ons. Hij is er. En nogmaals, we mogen uitzien naar de fysieke wederkomst van de Heer en we verwachten hem. Maar wat zijn de motieven? Op dit moment is nog steeds geldig. Hij is met ons. Ik zal je niet verlaten. Ik zal je niet begeven. Ik ben met je. Ik ben met je. En dat mogen we ervaren. Op een bijzondere wijze, ook deze morgen in ons midden. En als u zo meteen op straat loopt, en ik weet niet in deze context van carnaval of dat gebeurt. Maar als u een broeder of zuster ontmoet op straat en zegt van, nou de Heer was bij ons in het midden. Zegt hij, nou prijs de Heer, hij was ook bij ons. En dan hoef je helemaal niet met elkaar in discussie te gaan van, hoe kan dat nou enzovoort. Nee, het is inderdaad niet logisch. Maar hij is daar waar zijn kinderen bij elkaar zijn. Hij is in het midden. Leiden door de Heilige Geest. Ach, we kunnen daar zoveel over zeggen. Maar laten we, zolang de Heer fysiek nog niet is weergekomen, ons verblijden in zijn aanwezigheid nu. Daar wil hij zich openbaren, waar zijn kinderen bij elkaar zijn. Zijn huis mogen we met elkaar zijn. En hij wil wonen te midden van zijn gemeente. Nu, dat waren de vier ingrediënten. Ik kom tot een eind. Vrede. Ze bouwden elkaar op. Ze vreesden de Heere. Ze hadden ontzag voor de Heere. En vervolgens
Ze lieten zich leiden door de Heilige Geest. En ze namen hun aantal toe. Is het u wel eens opgevallen dat God belang stelt in aantallen? Aantallen. Er werd mij gevraagd om een aantal vragen te stellen. Nou, daar kom ik nu aan toe. Van. Noem eens er een paar. Noem eens een paar. Waar we typische aantallen genoemd worden. Bij de vier. En hoeveel? Ja, eentje meer. Ja. Maar dat is een hele goeie. Dat is een hele goeie. Ja. 153 vissen. Nou, ik weet niet wie die bediening had om die vissen te tellen, maar ze werden wel geteld. 153. Ik had hem ook op papiertje staan, ja. Nou, nog eens een paar. De spijziging van de 5000 mannen en vrouwen. Precies, ja. Spijziging, ja, vrouwen, kinderen niet meegerekend. En er staat er nog eentje in? 10.000. Hoe? 10.000. Nee, je bent een beetje te reaal. 4.000. Ja, 4.000 en 5.000. Ja, inderdaad, hebben we het ook geteld. Ja.
En de mannen die overbleven?
Ja, 7 mannen. Weet je, God heeft belang bij aantallen. Er is overigens een heel Bijbelboek gewijd aan aantallen. Weet u welk? Numeri. Er worden aantallen genoemd. En weet je, het is mij een keer opgevallen als de tempel wordt herbouwd. Onder de tijd van Ezra en Nehemia, er wordt de tempel herbouwd en er worden allerlei voorwerpen worden geteld. Van de tempel, hè, die weer terugkomen, die worden geteld. En er is op een gegeven moment sprake van 29 messen. Je kunt het lezen in Ezra hoofdstuk 1, weet ik. Er is sprake van, nou, ik denk van, nou, dat moet een meszoekeraar zijn. En er werd gesproken over 30 schalen, geloof ik, 30 schalen en 29 messen. Nou, ik kan me de indruk niet ontdoen van, nou, er is een mes kwijtgeraakt. God stelt belang in aantallen. In aantallen. En wij mogen de versen niet misbruiken, hè, zoals al zegt van ja, als er maar twee of drie in de naam van de Heer bijeen is, en dan is hij in het midden. Ja, dat is wel zo, maar dat staat wel in een context van een probleem, van een zorg, hè, van een maatregel, van zonde wat opgelost moet worden. Maar God stelt belang in aantallen. Aantallen. En we zeggen wel van ja, als de Heer maar in het midden is, dan doet het aan. Nee, natuurlijk. Het is wel belangrijk, maar als er een broeder of zuster ontbreekt, dan hebben we ook een probleem. En dan mag het niet zo zijn van, nou ja, die kunnen we wel missen. Dat zeg je toch ook niet tegen je vrouw. Broeders, of zusters, dat zeg je toch ook niet tegen je man. Nee, maar dan is er een probleem wat opgelost moet worden. Van we missen je. We missen je. God stelt belang in aantallen. Nu, er valt natuurlijk heel veel over te vertellen. Maar de gemeente namen toe omdat er bepaalde voorwaarden waren die aandacht hadden. Er was vrede. Ze werden opgebouwd. Ze bouwden elkaar op in de vrezen. Ze vreesden de Heer. En ze lieten zich leiden door de Heilige Geest. En de Heer geeft dat we ook zo hier in Uden met elkaar mogen omgaan. En er mogen uitzien dat de Heer aantallen toevoegt. En misschien ook wel gemeenten in meervoud in de omgeving van Brabant hier uitbreidt. Omdat wij, zoals we aan elkaar zijn gegeven, deze vier ingrediënten die ik zojuist heb onderstreept. Dat we daar aandacht aan besteden. Dat we ons laten leiden door de Heilige Geest. Dat we ontzag hebben voor de Heer. Dat we elkaar opbouwen. En dat we de vrede van de Heer ervaren. De Heer zegen u. Amen.